Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Polestar. Elektrisch rijden staat niet stil. Beleef het zelf eens en boek je testrit met de nieuwe Polestar 2 op polestar.com. Polestar en de Donkere Kamer gaan voor een duurzame samenwerking. Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Seelis, oprichter van de Donkere Kamer en in deze podcast interview ik inspirerende fotografen. Mijn gast vandaag is fotograaf en doseert praktijkgericht onderzoek aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij was onder meer ook gastdocent aan de Rietveld Academie in Amsterdam en hij gaf ondertussen al 5 monografieën uit. Hij had solo tentoonstellingen in onder meer FOM in Amsterdam, FRAC in Rouen, Museum M in Leuven en op het Kunstforum in Basel. Zijn werk maakte onderdeel uit van tal van groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland. De lijst waarin zijn werk is opgenomen in collecties is te lang om op te noemen, maar die lijst reikt tot in Amerika. Hij is naast fotograaf en docent ook dokter in de beeldende kunsten. Een steeds terugkerend thema in zijn werk is het landschap en hoe we ons als mens daartoe verhouden. Momenteel is hij ook gastcurator van de Expo Doka in Museum M. Mijn gast is geboren in Bornem in 1971. Ontdek samen met mij waarom hij fotograaf werd, waar hij van droomt, naar wie hij opkijkt en wat zijn volgende projecten zijn. Welkom in de Donkere Kamer podcast met Geert Goyris. Hey Geert, hallo.
Hallo.
Welkom in mijn podcast en dank je voor jouw ontvangst hier in Hartje, Antwerpen. Wij moeten haast buren geweest zijn. Ik heb hier in de Zeehoek ook 10 jaar gewoond, 2 straten verder. En toch ben ik jou nooit tegengekomen. Dat moet echt de anonimiteit zijn van de grote stad, Antwerpen. Heb jij die drukte en anonimiteit ook als fotograaf nodig, als een soort van tegenwicht in de stilte en het desolate van jouw fotografisch werk?
Ja, ik denk het wel. Mijn vrouw is Noors en toch tot ongeveer een 15-tal jaar geleden had ik altijd zo'n droom van misschien naar daar te verhuizen of op een hele rustige plek te wonen. Maar ondertussen heb ik door dat ik echt een stadsmens ben. Ook als ik naar Bornem ga, ik vind het heel fijn om in de tuin te zitten bij mijn ouders of daar terug te zijn, maar ik zou er nog moeilijk kunnen aarden. Ik heb die anonimiteit wel heel graag. Ik vind het heel fijn om gewoon in de stad te kunnen rondlopen en dingen te doen. Een beetje in mijn eigen gedachten te zitten. En het is net het contrast tussen in een vrij drukke buurt te wonen en dan op reis te kunnen gaan. Dat is natuurlijk ook heel geprivilegeerd, maar op reis te kunnen gaan en dan de twee werelden uit te kennen. Want zo'n tussenoplossing, zo een beetje de agglomeratie of de boeren buiten, zoals we zeggen. In Vlaanderen moet je dan al heel ver weg gaan om echt rust te vinden. Dus zoiets half, dan woon ik toch liever hier.
En ondertussen is jouw Noorse vrouw gewend aan het Antwerpse stadsleven.
Oh ja, die voelt zich hier veel meer thuis dan mij. Die zei van, oh nee, ik wil niet terug. En die is hier helemaal in haar sas. Ja.
Je hebt je studio hier aan huis. Dat is best handig. Maar ben je hier dagelijks aan het werk in je studio?
Ja, ik ben dagelijks aan het werk, zeker. Maar ik wou dat ik meer aan het werk was met fotografie. Ik ben nogal veel bezig met organisatie, met mails versturen. Dus helaas gaat daar heel veel tijd naartoe. Ik zit echt elke dag in mijn studio, uren. Ja.
Komen hier ook jouw ideeën tot stand?
Ja, dit is de plek waar ik me documenteer en waar ik plannen maak en reizen voorbereid of tentoonstellingen voorbereid of publicaties. Dus het dagelijkse werk gebeurt hier, maar het onderweg zijn is een heel belangrijk deel van dingen te herkennen die zich aandienen. En die improvisatie vind ik ook heel fijn en blijft een soort van bron van verwondering. Ik probeer wel op voorhand, als ik ergens naartoe ga, al een aantal locaties vast te leggen. Zodanig dat er toch een soort minimaal plan is. Maar meestal de interessante dingen, die dienen zich aan op weg naar die locaties.
Dus jij staat heel erg open voor het onverwachte. Ja. Voor die improvisatie van het moment.
Mm-hmm. Ja. En dat heeft ook veel te maken met het licht. Soms zit het licht goed en dan wordt bijna alles interessant.
L'embarras du choix.
Ja, en soms heb je het omgekeerde. Dat je wel op een heel mooie plek bent. Of interessante plek. Maar dat er toch iets is dat het licht, ik weet niet, niet per se banaal maakt of zo, maar naar een heel ander register trekt van een soort postkaartachtig mm-hmm. beeld.
En als je dat voelt, ga je dan sowieso terug?
Of heb je dan zoiets van... Als dat mogelijk is. Ja. Maar meestal als ik op reis ben, dan ben ik nogal ongedurig en dan wil ik altijd verder naar die horizon. Dus echt terug... Ja, soms maak ik een lus of zo, maar dat valt niet zo vaak voor. Hier in België doe ik dat wel.
Ja. Dus als ik het goed begrijp, dan aanvaard jij ook gewoon, het moment dient zich nu zo aan. En als het niet dat perfecte fotografische moment is, dan zal het zo zijn.
Ja, meestal maak ik dan geen foto.
Nee, inderdaad. Ja.
Maar soms wel. Ja, ik heb ook al dat ik denk van, ja, ik sta hier nu, ik kom hier waarschijnlijk nooit meer terug, kom, dan maken we het maar.
Ja.
En soms, heel soms, werkt dat wel, omdat er dan ook bijna een soort van automatische piloot is. Ik vind dat wel interessant. Dus ik bereid me voor in de studio. Dat is heel vaak op basis van foto's. Foto's uit boeken, tijdschriften, online. Van, dat is interessant. Dus dat vertrekt eigenlijk al van een beeld. Dan steek ik dat in mapjes, groepeer ik dat. Dan ben ik in dat land, oké, dan neem ik dat mapje. En dan ga ik eens kijken, maak ik een tour. Maar natuurlijk, als ik daar dan ben... Dat is nooit zoals op die foto, en gelukkig maar. En mm-hmm. Dat moet ook niet te illustratief worden, of ik ben ook geen robot die dat dan probeert perfect na te maken, maar dat is een soort van eerste leidraad. Dus ik ben al een afweging aan het maken ten opzichte van een eerder bestaand beeld. Dat is echt heel vaak zo.
Een soort van referentiekader dat je dan meeneemt. De essentie van jouw werk... Is het landschap in de meest brede zin van het woord? Een soort van fundamenteel gevecht tussen de mens en de natuur? Of hoe de ene de andere probeert te domineren? Zeg ik dat goed?
Ja, zeker. Ik denk dat elke lezing sowieso altijd heel interessant is om te horen. Ja, landschap is een heel belangrijk... uitgangspunt, denk ik. Dat domineren... Ja, inderdaad, dat zit er zeker in. Ook een beetje in onze plaats of onze perceptie. Het begint al met de term landschap. Hè. Landschap is echt een culturele constructie. Dat is mm-hmm. niet iets dat op zich bestaat. Dat is een landschap, dat is onze blik mm-hmm. op de wereld die ons omringt. Die eigenlijk al van in het begin... uitsluit. Wij staan ergens buiten, ook door ons bewustzijn, maar we staan er echt buiten en wij overschouwen dingen of wij beschouwen dingen. En dan in landschap heb je heel veel esthetische afwegingen of categorieën die allemaal een soort van eigen ideologie in zich dragen of denkkader. Maar ik hou heel hard van wildernis. Wildernis is... ook weer zo'n culturele constructie. Dat betekent alles wat wij niet zijn. Dat is een soort van spiegelruimte. Ook om onszelf te definiëren vis-à-vis van... Kijk, dat is wat we niet zijn. Dat is wat wij zijn. Dat staat heel sterk in verband of in een soort van conflict met samenleving, civilisatie. Dus dat is... Een wildernis, dat is niet meteen een kwaliteit van een plek. Dat is iets dat wij ook daar, een etiket dat we erop kleven. Maar natuurlijk, als je in een wildernis bent, dat wil zeggen een plek die niet meteen gemaakt is voor mensen of nog niet gekoloniseerd. Dan worden een aantal dingen heel duidelijk. Omdat je dan in die spiegelruimte zit, dan besef je heel hard van wat er niet is en hoe wij de dingen organiseren en wat samenleving is, et cetera. Dat zit niet... Ik weet niet wat dat per se in die foto zit, maar dat blijft voor mij wel Ja, dat is een blijvende verwondering, inspiratie. Ja, ik vind dat gewoon boeiend. En ik ben ook graag op plekken waar het heel stil is en heel... of hoeft niet per se stil te zijn, maar de elementen.
Mm-hmm. Maar zelfs die wildernis waarover dat jij het dan hebt, ook daarin kan je als fotograaf heel manipulatief zijn, want jij richt de blik, jij domineert de blik ook voor de kijker en jij kan evengoed een stukje framen uit een bepaald spectrum dat dan wildernis voorstelt in een totaal spectrum dat misschien helemaal niet gaat over wildernis. Dat is ook wel interessant, hoe je dat dan eigenlijk kan sturen als fotograaf.
Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, je kan hier in de stad, niet dat er nog zoveel terrein vaag is, maar je zou een soort van bouwwerf of een stukje verlaten, vergeten stukje land, kan inderdaad ook heel inspirerend zijn. Mm-hmm. Of kan eruit zien alsof dat al jaren zijn eigen leven leidt. En of je kan een beeld gaan maken in een natuurreservaat, waar je dan een soort idee krijgt van een ongeript gebied, terwijl er achter de fotograaf dan een parkeerplaats is met waar drie bussen geparkeerd staan. Dat is natuurlijk altijd...
Ja, exact. Dat bedoel ik.
Dat kader, ja.
Hoe ben jij ooit bij dit, toch ook universele, maar vandaag urgente thema terechtgekomen? Wat was de aansteker ooit?
Goh, zoals heel veel dingen in heel veel mensen hun leven, denk ik... Is dat een soort opeenvolging van, ik weet niet, toevalligheden of zaken die gebeuren? Een eerste element was, Cillen en ik, mijn vrouw, wij woonden in Kopenhagen. En zij was bezig met een project, ze ging portretten maken van haar vrienden die allemaal dezelfde pruik zouden aan.
Zij is ook fotograaf.
Ja, zij is ook fotograaf. En ze wou dat doen met een iets betere kwaliteit, of is wel een ander soort beeld. Dus ik zei, ja, misschien moeten we op zoek gaan naar een technische camera. We hadden dan een annonce gevonden, internet bestond toen nog niet, of dus dat was nog in de krant. Oké, dat was een fotograaf en die verkocht een technische camera. Die ging naar New York en die had dat geld nodig. Ik kom naartoe en die heeft een Linof Technica, een loopbodemcamera, zo'n klap, een field camera. Ik had dat nog nooit gezien, dat zag er mij ook meteen heel ingewikkeld uit. Ik dacht, wat moet ik daarmee? Maar oké, die prijs overeengekomen, dat gekocht. Dat toestel is eigenlijk echt gemaakt om onderweg te zijn. Ja. Dus dat gaf al een soort van richting. Mm-hmm. Een tweede punt is, Cillen is Noors en haar zus woonde op Spitsbergen. Zij is geologe en haar man ook en die waren daar onderzoek aan doen. Die woonden met hun gezin in Svalbard, in Longyearbyen op Svalbard, uit Spitsbergen. En, dus wij konden daar op bezoek gaan. Wij vliegen van Brussel naar Oslo, Oslo-Tromsø, Tromsø-Longyearbyen. Tegen dat we daar aankwamen, was het helemaal donker.
Ja, wellicht.
Die zus komt ons ophalen, we gaan naar haar huis, wij kletsen wat en we gaan slapen. In de ochtend word ik wakker, ik loop naar de living, er was een heel grote raam en ik kijk naar buiten en er was gewoon een slag in mijn gezicht. Dat was van,
wat is
waar
dit?
Zitten wij? Ja. Wat is dit? Er groeit geen enkele boom, dat is er heel koud. Mm-hmm. Dus die ramen zijn zo geïsoleerd dat je ook niks hoort. Die hebben dan zo'n meetstation, want het kan heel hard waaien, maar je ziet geen bomen bewegen. Dus je moet wel weten van wat is de chill factor, de windfactor en bla bla bla. Dat was zo anders. De kleuren, hoe ver je kon zien, de kleuren van die huizen. Alles was een soort van space station-achtig... Ja, je voelde in alles dat daar recent gekoloniseerd is en dat wij daar eigenlijk als soort niet echt horen. We hebben van alles nodig om het daar te kunnen redden. Mm-hmm. En dat was ook een ongelofelijke paradox, omdat ik mocht dan de auto gebruiken van die zus. Er is ook eigenlijk echt maar één baan, van de luchthaven naar het stadje, van het stadje naar een radarstation, dat is het.
Ja.
Dus ik mocht die auto gebruiken, maar ik mocht nooit ver weg van die auto gaan. Want er zitten ijsberen en... dus je moet een wapen dragen en ik heb geen wapenvergunning. En dus je zit daar in een onmetelijk open landschap waar je heel ver kan kijken. En tegelijkertijd moet je steeds bij die auto blijven. Dus alles zit onder een soort van stolp. En dat was zo'n...
Een natuurlijke gevangenis.
Ja, inderdaad. En dat was zo'n ongelooflijke ervaring dat echt wel, nu kan ik dat zeggen in retrospect, maar dat heeft jaren doorgewerkt. Mm. Ik was daar zo door gefascineerd.
Ja. En dat was de aansteker van jouw eerste projecten en series. Ja. Maar eigenlijk ben je daar vandaag nog steeds mee bezig.
Ja, ik denk het. Op verschillende manieren. Maar dat was een soort van... dat triggerde een interesse om meer van dat soort gebieden te gaan bekijken, maar ook van... dat het misschien niet zo heel hard ging. Die plek is iets fenomenaal, is heel spectaculair, is ook heel fotogeniek. Mm-hmm. Maar ik denk dat wat ik probeerde te vatten, was eerder een blik, een perceptie. Net dat van, ik ben hier, maar ik hoor hier helemaal niet thuis. Ik vind dat heel fijn om hier te zijn, want dit is allemaal nieuw. Maar tegelijkertijd word ik heel hard teruggeworpen op mezelf, mm-hmm. op aannames, et cetera. Het is die perceptie die mij heel hard interesseert als fotograaf. Kan je dat overbrengen? Een blik die gekleurd is. Ja, ik denk dat je dat kan. En dat werkt zeker door, tot op de dag die interesse.
Ja, want dan moet je vast gevoeld hebben, hè, wat jouw foto's ook doen met anderen. Of is dat ook heel gekleurd?
Ja, ik weet dan niet of ik dat zo kan bepalen. En bijvoorbeeld in het begin werd er nogal vaak het woord vervreemding gebruikt. En ik vond dat altijd een heel vreemd woord. Ik kon daar niet zoveel mee. Ik snap ergens waar het naartoe gaat. Ik gebruik het ook heel af en toe bij mijn studenten. En dan betrap ik mezelf erop van... Oké, ik gebruik dat nu, maar ik weet eigenlijk niet echt ten gronde wat dat betekent.
Ja, ik snap het, ja.
Maar er is natuurlijk wel een gevoel dat fotografie is een opeenvolging van beslissingen. Van oké, ik ga naar daar. Ah ja, ik neem nu mijn camera uit die zak. Ik zet die op en ik kijk naar daar. Dat is mijn kader. Ah, ik gebruik een technische camera, dus ik kan ook ter plekke meestal de film kiezen. Ah ja, ik ga dit nu in kleur opnemen. Of op die film, of op die film. Ik ga die lens gebruiken. Nu maak ik het allemaal heel technisch, maar dus het gaat echt over die opeenvolging van beslissingen die maakt dat je tot een bepaalde esthetiek komt. Dan later, dat scannen, maak ik er een printje van en dan zie ik wel of er iets in zit of niet. Ik kan dat moeilijk uitleggen. Ik heb al heel veel foto's gezien, ik geef al heel lang les. Je toetst dat steeds af ten opzichte van bestaande beelden. Maar uiteindelijk, waar het echt op neerkomt, is van, gebeurt er iets? Doet dat iets als ik daar naar kijk? En als dat beeld iets teweeg brengt van...
Maar dan gaat het toch ook over gevoel?
Dat gaat heel hard over gevoel.
Enorm. Want ik wou niet over vervreemding spreken, maar wel over een soort, ik ken de vertaling eigenlijk, onheimlich, zo, mm-hmm. Ongemakkelijk.
Ja.
Dat is wel mm-hmm. wat jouw beelden, en dat bedoel ik zeker positief, bij mij oproepen. Dus voor mij speel jij wel heel erg op mijn gevoel.
Ja. En ook hoe ouder ik word, hoe minder problemen ik daarmee heb om dat ook toe te geven. Ik werk echt met een soort van emotionaliteit. En dat is heel lang, denk ik, een taboe geweest, ook in kunstonderwijs. En omdat dat neigt al snel naar sentimentaliteit, waar mm-hmm. wordt op neergekeken. Maar ik denk, uiteindelijk gaat het wel over het in gang zetten van bepaalde processen die deels cognitief zijn, hè, van... Je vergelijkt die beelden met beelden die bestaan en je ziet dat, probeert dat in categorieën en genres en geschiedenissen te steken en zo te refereren. Maar uiteindelijk, denk ik, is het bij mij altijd dat beeld dat u ergens raakt en naar u toe trekt. Ik weet dat niet. Dat is ook de reden, denk ik, waarom ik... waarom formaat belangrijk is, waarom ze soms vrij groot zijn, de foto's, soms ook vrij klein. Maar ik vind dat heel interessant als een foto op een of andere manier, dat hoeft niet zo heel groot te zijn of luid te zijn of zoiets, maar dat er iets is dat beeld u naar zich toe trekt als kijker of als toeschouwer en dat je er een tijdje mee doorbrengt.
Mm-hmm. Wil je dan zeggen dat... Maar je spreekt over formaat en in jouw geval inderdaad grote formaten, dat grote formaten wenselijker is om dat te bewerkstelligen?
Nee, niet per se, want ik ben er ook wat aan van een beetje van...
Of gaat het over detail van de opname?
Het gaat over detail. Ja.
Want fotografeer jij vandaag nog steeds met die Linhof?
Ja.
Ja, nog steeds?
Ja. Ja.
Oké. Okay. Ja,
dus ja, de tweede, maar exact hetzelfde toestel. Ja. Ja.
Dus de opname op het negatief, of de dia, dat weet ik niet, is zeer gedetailleerd. Hè. Die vraagt eigenlijk om opgeblazen te worden. Want ja, waarom doe je het anders?
Ja, dat is de reden. Mm-hmm. Inderdaad, de kwaliteit van die lenzen en de hoeveelheid informatie. En meer dan 90% van alle foto's die ik maak, probeer ik eigenlijk alles in beeld scherp te hebben. Dus dat je niet als fotograaf zegt, kijk daar naartoe, dat is mijn onderwerp, maar dat een soort van open veld is, waar je in principe als kijker alles kan terugvinden. Alle blaadjes, alle graansprietjes, alle dingen die er in het landschap te zien zijn, of mm-hmm. in die foto, dat je zelf je pad kan maken.
Ja.
Want wat ik heel interessant vind, is dat soort aan te bieden als een open veld, bijna een venster of zoiets, van oké, kijk ernaar, het is hier allemaal. Trek er uw plan mee. Nee, zo bedoel ik dat niet. Maar zo,
nee, want ik vond het net heel positief. Van. Dat is een heel genereuze uitreiking van, kijk, waan u er maar door. Alles is mogelijk.
Ja, en dat is echt waarom ik zo vasthoud aan die camera. Het is ook al een beeldje. Je kijkt op een matglas, dat is 10x12, met een zwarte doek over je hoofd. En het is al een printje. Dat is iets heel anders dan je oog tegen een camera te zetten. Ja. En dus die detaillering van hier is het. Maar tegelijkertijd, en dat denk ik is wel denk ik iets heel fundamenteel, zeker niet alleen in mijn werk, maar iets waar ik ook echt bewust van ben. Dus het is daar. Alle informatie is er. Ik zet er zelf geen hiërarchie op van dit is belangrijker en scherp en dit is onscherp. Maar tegelijkertijd, in die overvloed aan detaillering, denk ik, overheerst er vaak het gevoel dat er iets ontbreekt.
Mm-hmm.
Hey, je had het al over dat kader. En een kader is scheppend, maar ook bepalend.
Beperkend.
Soms stelt dat kader de vraag van, en wat is er links? Of wat zit er hierachter? Of... En ik vind net die spanning tussen heel veel detaillering, heel veel leesbaarheid en tegelijkertijd het besef van, ja, maar waarom is dit beeld gemaakt? Of wat speelt er zich af? Of wat was het moment ervoor of vlak erna? Dirk Lauwaert heeft dat heel mooi gezegd, de information deficit, het deficit van informatie. Mm-hmm. Hij zei dat niet in het Engels, hij zei een informatiedeficit, dat zei hij, met het kader. En dat is altijd blijven... Ik vond dat een heel, heel interessante manier om naar fotografie te kijken. En dus de combinatie van veel dingen te zien en tegelijkertijd heel de tijd van, ja, maar er ontbreekt iets. Ik denk, als het goed werkt, en bij een aandachtige kijker, dan is dat informatiedeficit, het gebrek of die leegte, die wordt opgevuld door verbeelding. Je begint zelf verhalen te maken of aannames of gevoelens, ik weet het niet, dat ligt niet zo vast, maar je begint dat op te vullen. En dan denk ik dat een foto iets in gang kan zetten bij een kijker.
Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Of als we het breder trekken, mensen verlangen vaak naar vrijheid, maar wat is vrijheid? En zeker tegenover de ander, hoe beperkt je dan de vrijheid van de ander als je eigen vrijheid pakt? Maar beperking kan soms veel meer vrijheid inhouden dan de vrijheid op zich. Ja, dan stel ik het heel cryptisch, maar vaak, zeker kunstenaars ook, vinden in de beperking een soort van motor, hè, de mm-hmm. brandstof om hun ideeën te verbeelden. En dat voel ik nu hier ook bij jou, tussen de regels door. Maar ik vroeg me dan wel af, als we kijken naar die heel gedetailleerde grootformaatfoto's, en dan, we hebben hier een heel mooi stapeltje boeken van jou liggen, hoe gaat dat dan als je die wens hebt en dat verlangen en je bent zo bezig met die grote formaten en die detaillering, hoe krijg je dat dan in een boek en hoe voel je je daar dan bij?
Ik ben wel een beetje aan het afstappen van die grote formaten, omdat dat op de duur ook wel misschien iets te voor de hand liggend wordt. En ik wil er toch ook meer dynamiek in krijgen in een presentatie. Dus mm-hmm. misschien gaan van heel groot, voor mij heel groot, dat is dan een print, een wallpaperprint van 3 meter hoog en dan daarnaast een ingelijst werkje van 30x40, omdat je dan het lichaam van de kijker ook in beweging zet. Je neemt een paar passen achteruit om een groot monumentaal werk te overschouwen. Je komt wat dichter, je wordt wat dichter getrokken en je zit in een soort van meer intieme ruimte. Je bent alleen die foto aan het bekijken. Zo'n grote print kan je met verschillende mensen. Dus dat lichaam in beweging is sowieso enorm belangrijk. Zuurstof naar die hersenen, een soort van actieve vorm van kijken, niet passief. Want wat heel saai is in fotografie, is dat heel vaak een hele reeks op hetzelfde formaat en dan blijf je op dezelfde afstand van de muur. Een meter, anderhalve meter. En dan scan je een tentoonstelling. Ik vind dat saai. Om op uw vraag te antwoorden, hoe gaat dat in een boek? Ja, dat boek dat zit sowieso al in uw persoonlijke ruimte. Je neemt dat vast met je handen, je zit er al dichtbij. Ik denk dat daar ook wel een detaillering mogelijk is. Maar in een boek gaat het veel meer over een sequentie. Ja, je bladert erin zoals je dat zelf wil. Ik begin heel vaak achteraan in een boek, of sommige mensen in het midden. Maar als je het echt wilt, dan kan je natuurlijk nog wel traceren wat de bedoeling is van de maker. Van, ah ja, dit beeld eerst en dan het volgende. Dus je zit in een soort van pakket waar het ene beeld na het andere wordt aangeboden en waar er enorm veel wisselwerking is. Die steken elkaar aan en die schetsen ook, denk ik, dat is ook weer zo'n moeilijk woord, of niet moeilijk, maar een woord dat misschien dat wat raar bekeken wordt, of zo, maar dat gaat ook over een atmosfeer. En dat klinkt dan zo makkelijk of simpel of zoiets, maar Een coherentie. En dat moet niet per se een visuele coherentie zijn, maar een coherentie in de stemming. Dat komt weer terug naar die perceptie. Dat kan heel goed switchen of uitspringen van een portret van iemand, heel nabij, naar een opname van een landschap. Van veraf naar een soort van detail. Maar die drie beelden kunnen op de een of andere manier toch aan elkaar klikken, zodat het logisch is, zodat het niet vergezocht is.
Dus in een boek primeert eigenlijk veel meer het verhaal of de verhaallijn dan misschien wat dat een individueel werk met iemand kan doen.
Ja, toch in de boeken die ik graag maak, ja, zeker.
En ben je dan heel dominant ook als vormgever in zo'n boek?
Als vormgever niet, maar de sequentie is wel altijd mijn werk, ja.
Ja.
En de vormgeving is... ik heb het geluk van met een heel, heel goede vormgever te werken. Maar die vormgeving is heel discreet. Dat is heel transparant, denk ik. Je gaat meteen naar de foto's.
Ondersteunend.
Ja, ondersteunend, maar ook... ik bedoel, Roger Willems van Roma Publications, die ontwerpt ook de boeken...
Ja.
Die gaat ook heel hard meezoeken en het zit hem in de details van dat soort binding, dat soort papier.
Ja.
En zijn rol is heel belangrijk, maar dat is niet zo'n ontwerp dat de aandacht op zichzelf wil trekken. Ik denk dat dat wordt iets dat heel hard samenhangt. Maar de opeenvolging en zo, dat is echt wel mijn verantwoordelijkheid. Ja. Hij heeft wel... al suggesties gedaan voor het coverbeeld bijvoorbeeld, dat ik dan in het begin dacht van, ik wil dat. En daar is hij dan wel weer veel slimmer of heeft hij veel meer ervaring, want die gaat natuurlijk naar al die beurzen en die ziet heel veel boeken en die weet wat een cover doet en die heeft dat door. En dan komt hij met goede argumenten en zeg ik van, oké, we doen dat.
Soms ook een meer commercieel argument.
Ja, ook. Commercieel, maar wat trekt aandacht? Want we zitten natuurlijk in een aandachtseconomie.
Absoluut.
Dus niet dat ik per se zo al die boeken... Dat is niet dat dat moet verkopen als zoete broodjes, maar ik wil wel graag, als er een manier is dat je dat boek gaat oppakken, tussen al de anderen.
Tuurlijk.
Waarom niet? Heel graag.
Ja. Je sprak over die Linhof daarnet. Betekent dat dan ook dat jij nog steeds in een donkere kamer zit?
Nee, niet echt. Ik laat de films hier. Ik heb zo'n wisselzak. Ik heb geen donkerkamer en mijn films worden ontwikkeld in een labo. Ik scan ze hier zelf. En dus alles archiveren en contacten maken en zo. Maar dat is digitaal. Maar ik werk dus inderdaad volledig op film. En Ik zal waarschijnlijk binnen afzienbare tijd ook die films zelf beginnen ontwikkelen, maar momenteel is dat nog niet...
Waarom zeg je dat?
Omdat de man waar ik mee werk, dat die binnen een aantal jaar gaat hij op pensioen. En ik ben eraan aan het denken van dan ja, toch zelf een machine in huis te halen en mijn eigen films te beginnen ontwikkelen. Maar ik heb momenteel gewoon te veel aan mijn hoofd om dat er ook nog eens bij te nemen. Maar ik wil dat wel doen.
Ja.
Ik zou dat wel graag allemaal...
Ja, in huis houden.
Ja, in huis en in de hand houden.
Want die ontwikkeling ook... op zich kan jij, neem ik aan, ook nog heel veel sturen.
Sommige films kan ik heel veel sturen. Ja, kleur
ja,
minder.
Ja.
Of eigenlijk niet, denk ik. Of ja, alles kan, hè, maar dan gaat het er niet per se beter uitzien. Maar zwart-wit, zeker. Ja. Zeker, dat is ook mijn plan.
Ja, dat snap ik. Ja, dat je daar ook mee gaat experimenteren.
Ja, en we hadden het daar net over perceptie. En oké, wat ik nu ga zeggen is heel nerdy. Maar ik vind dat, wat ik ook fascinerend vind, is niet alleen maar de dingen die nu leven en hoe dat onze perceptie bepaalt en de dingen die wij beleven of oppikken. Ik zeg maar iets... Wij leven nu allemaal heel sterk onder het idee van... Ay, dat is geen idee, dat is een feit. Verlies van biodiversiteit, opwarming van de aarde en zo. Dus je weet wel van... precaire tijden. De natuur is in een heel precaire staat. Dat kleurt onze manier om naar de natuur te kijken. Dus dat is een soort van maatschappelijk globaal gegeven. Dat je meeneemt in je manier van kijken. Elke mens doet dat. Maar wat ik ook interessant vind, is dat... fotografie is een industrie. Dat is een heel grote industrie. En
zelfs een heel vervuilende.
Ja, dat is een heel vervuilende industrie. En die camera's, dat wordt gemaakt door teams van ingenieurs. En daar wordt over nagedacht. En wat is er nodig? Maar dus, ik werk met een camera die al die 40 jaar oud is. Maar eigenlijk het ontwerp is 80 jaar oud.
Mm-hmm.
En dan werk je met een lens van... Ik zeg maar iets, de jaren 1950. En dan een film die weliswaar gisteren gekocht is, maar die formule bestaat ook al sinds de jaren 20, zeg ze maar iets.
Mm-hmm.
In al die technologie zit ook een bepaalde esthetiek ingebakken.
Begrijp het, ja.
En dan kijk je naar iets dat zich vandaag voordoet. En oké, dat is heel nerdy, maar dat is een opeenvolging of een... in elkaar verstrengeling van geschiedenissen, die ik ook heel interessant vind.
Dat zit mee vervat in heel jouw proces eigenlijk.
Voor mezelf wel.
Voor uzelf,
ik denk dat heel weinig mensen dat er gaan uithalen. Maar
dat is ook niet nodig.
Omdat als fotograaf, denk ik, ben je ook... Moet je materiaal gaan cureren bijna. Hè, wij zijn aangewezen op wat er op de markt is.
Mm-hmm.
Je maakt niet zelf je camera. Er zijn mensen die dat doen, maar dat is toch eerder een randverschijnsel. Of, dat is niet, maar ja, je maakt keuzes.
Mm-hmm.
En die keuzes zijn ook bepalend. En ik vind dat heel fascinerend om ergens te staan en dan met een camera van weet ik veel, 40 jaar oud. En dat die dingen beginnen overlappen en dat er een soort van...
Twee werelden eigenlijk bij elkaar komen. Ja. Raak je dan nog makkelijk aan chemicaliën en film?
Nee, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Als Kodak er morgen mee stopt, met kleurfilm te maken... Dan denk ik dat het wel echt... er zal nog wel wat stok zijn, maar dat wordt een heel groot probleem. Zijn momenteel Kodak en Fuji zijn wat de enige producenten, bij mijn weten. Zwart-wit is iets anders. Dat valt nog wel... Dat is nog wel doenbaar. Kunnen we eventueel nog wel start-ups zoiets doen? En er zijn best wel veel films op de markt, maar... Die zijn niet altijd beschikbaar. Maar kleur is echt een probleem. Er is niet zo heel veel meer over.
Nee.
En ik werkte bijvoorbeeld de eerste 15 jaar altijd op dezelfde film, diafilm.
Zwart-wit of kleur?
Kleur.
Ja.
De Velvia, de Fuji Velvia 50 ISO. Dat is ook nog zoiets. Dat is heel weinig gevoelig, dus dat bepaalt dan ook een stuk... Het werk.
Mm-hmm.
Dat zijn lange sluitertuinen.
Ja.
Soms echt
heel
lang.
Heel korrel ook.
Ja, geen bijna niks.
Nee.
Superscherp.
Mm-hmm.
Overgesatureerde kleuren. Dus bij zonlicht niet te gebruiken. Dus dan, maar heel mooi bij heel zacht licht. Dus zo Belgische bewolkte dagen. Belgische bewolkte dagen. Maar dan stopten ze met die film te maken. Ik had nog een klein beetje stok en dan is het afgelopen.
Ja,
en
dan moet je je aanpassen.
Ja, en dat duurde wel even.
Snap ik.
Eer ik dan mijn draai had gevonden met een andere kleurfilm. En, maar ja, zo gaat dat. Het is heel duur, hè. Het is echt extreem duur. En ik vind het jammer. En ja, het wordt echt zo'n soort van luxe productfilm.
Mm-hmm. Ja.
En dat vind ik wel... Ja, dus maakt het moeilijker. Maar ik ben daar ook een beetje koppig in en een beetje traag. Ik heb het ook geleerd, analoog. En als ik digitaal werk, wat ik heel, heel zelden doe, ja, zo installatiefoto's van tentoonstellingen of reproducties van boeken, zo'n dingen, uiteraard wel.
Doe je digitaal, ja. Maar soms gaat het trager, sneller. Hè. In jouw traagheid zou het kunnen dat er een oplossing ontstaat ondertussen voor waar jij mee bezig bent. Soms zijn mensen die te snel veranderen en te snel bewegen niet altijd het meeste bediend. Mm. Ik vroeg mij nog af, het medium fotografie is voor jou uiteraard jouw dominante medium, maar had jij evengoed dat ook vanuit de schilderkunst of de beeldhouwkunst kunnen aanvliegen?
Oh, moeilijk te zeggen. Ik ben eigenlijk niet zo heel handig, denk ik, daarin. maar ik heb wel, denk ik, een gevoeligheid voor vorm en ik kijk heel graag naar... ik weet niet. Ik bekijk wel veel fotoboeken, minder dan vroeger, maar dat vind ik nog altijd heel fascinerend. Maar in tentoonstellingen zo. Als ik naar een fototentoonstelling ga, dan ben ik precies aan het werken. Dan ben ik dan aan het analyseren van wat gebeurt er hier, wat vind ik daar nu eigenlijk van en zo. En dat staat toch vaak de ontroering een beetje in de weg. Dat is meer zo even checken wat er gebeurt in het werkveld.
Ja.
Als ik een film zie, dat kan twee kanten op gaan. Ik kan helemaal worden meegenomen en alles vergeten. En dan soms net heel hard worden teruggeworpen van... Amai, wat een camerabeweging en zo. Of amai, hoe is dat gedaan? Maar daar is het van een heel andere orde. Echt van een heel andere orde, omdat er ook een andere complexiteit is. Omdat er van alles bij elkaar komt. Beweging en klank en muziek. Dus daar haal ik heel veel uit. Ik zou dat veel meer moeten doen, maar dat komt er niet van. Maar dus een fototentoonstelling... Ja, dat is niet zo heel vaak dat dat me echt raakt. Maar om dan op je vraag te komen, schilderkunst. En dan vooral historische schilderkunst. Dus, ja, ik kan daar echt nog wel van... Met sokken worden geblazen, Maar omdat... Maar zelf, ik heb ook nooit echt zo getekend of geboetseerd of... Mm-hmm. Nee, ik kom van ergens anders mee. Ik ben een dromer. Ik droom heel veel. Niet echt droom, maar ik bedoel... Als kind heel veel gelezen, heel veel strips, heel veel... En dan later in je leven dat je op van die plekken komt en denkt van... Ah ja, wauw, ik wou dat eigenlijk altijd als kind. Dat is een stuk motivatie van... Ja.
Je zei net dat je vrouw ook fotograaf is. Mm-hmm. Hoe gaat dat eigenlijk met twee fotografen in huis?
Zij is geen fotograaf meer, dus zij werkt. Zij is, we hebben elkaar leren kennen in Praag. We studeren allebei op dezelfde school, in FAMO. Zij was daar 2 jaar. We hebben daar samen 2 jaar gewoond en dan 2 jaar in Kopenhagen. En dan onze dochter is in Kopenhagen geboren. En dan als zij 3 weken oud was, zijn we naar België verhuisd. Want toen begon ik in het HISC. Dus Sille zat plots in een ander land met een baby. Dat was wel niet zo simpel om dan foto's te maken. Dus ze heeft nog wel dingen gedaan. Maar is dan eigenlijk vrij snel beginnen breien. En heeft ze cursussen gevolgd en breidt nu heel veel. En Antwerpen is een goede plek.
Ja.
Dus zij kent het medium heel goed. Mm-hmm. Zij heeft dan niet zo op de voet gevolgd wat er nu allemaal gebeurt of zoiets. Maar haar smaak en haar manier van dingen te bekijken, dat is wel heel solide.
En jullie sparren daar ook over?
Valt wel mee. Ja. Dat valt wel mee. Onze zoon, die, Leo, onze middelste zoon, die studeert fotografie.
Oh.
Die doet nu een master in Brussel, dus de school waar ik zelf gestudeerd heb.
Mooi, de cirkel is rond.
Ja, ja, ja. En mensen zeggen dan van, ah ja, hoe is dat dan? Wij hebben het echt nooit over fotografie. Oh. Heel zelden. Wow. Over van alles en nog wat. Dus dat is zoiets... Goh, ja, ik weet dat niet. Als er iets is of zo, ik kan dat altijd voorleggen aan Cille. Mm-hmm. Hè, en ik kan dat vragen, maar het is toch wel iets... Ja, dat iedereen zo zijn eigen ding wat doet. Ja. En dat er heel veel ruimte is. Mm-hmm. En respect en interesse. Mm-hmm. Maar nee, we zijn gewoon bezig.
Ja. Je sprak daarnet over een soort van collectief geheugen, hè, waar je eigen werk sowieso altijd een beetje aan toetst. Of het bepaalde referentiefoto's die je ook misschien alleen in je hoofd meeneemt onderweg om ze ja, voor je te houden wanneer je zelf fotografeert. Maar zijn er zo bepaalde fotografen die eigenlijk in al die jaren meegaan op pad met jou?
Ja, goh, ik had mij moeten voorbereiden op deze vraag, hè, maar ik vind dat altijd een heel moeilijke vraag. Toen ik studeerde, waren er echt zo van die figuren die... Ja, die enorm... Waar ik, die me wel beïnvloed hebben, maar niet beïnvloed zo stilistisch of zo, maar waar ik dacht van, amai, hoe kan dat? Zo elegant of zo gedetailleerd of zo. En dat waren dan de klassiekers. ik weet niet, Kertész vond ik altijd een heel, heel elegante fotograaf. Die, ja, een soort van souplesse van vorm. Avedon, ik wil echt heel, ja, rauw en in your face, maar wel. Diane Arbus, ongelooflijk.
Het zijn allemaal mensen die mensen fotograferen.
Ja, klopt. Ja.
En die zie je bij jou niet zo heel vaak.
Nee. Nee, maar de dingen die ik mooi vind of die ik echt heel sterk vind in fotografie, die liggen ook vaak ver weg van wat ik doe, omdat ik voel totaal geen behoefte om iets te gaan doen dat ergens anders op lijkt. Ik zeg niet dat mijn werk zo uniek is of zoiets, hè, maar nee, inderdaad. Francesca Woodman vind ik heel mooi werk. Ik zie mezelf niet meteen zelfportretten beginnen maken. Ik ben ook ja, een heel ander leven. En, maar er zijn veel foto's die ik meedraag. Maar zo echt van die fotografische helden. Er zijn heel veel fotografen dat ik zeg aan mijn studenten, van, hey, dat moet je zeker zien. Je moet dat kennen, dat betekent iets. Die persoon heeft echt iets toegevoegd. Maar ja, ik weet het niet. Ik probeer dat ook een beetje los te laten, want ik denk dat fotografie een van de vele prikkels zijn of een van de vele signalen die ons bereiken. En ik zou liever... als ik rondloop, ik zou bijvoorbeeld graag de namen van de bomen kennen en van de planten en zo. Dat doe ik helemaal niet. Dat vind ik wel jammer. En daar zou ik dan tijd moeten insteken, maar ik steek heel veel tijd in andere dingen. Mm-hmm. Snap je? Dus dat, en fotografie, ik heb wel het gevoel dat ik daar iets kan over vertellen. En dat ik heb daar zeker, denk ik, een gevoeligheid voor ontwikkeld die ik heel graag doorgeef aan studenten en andere mensen. Van kijk eens, maar dat is meestal echt met het boek in mijn handen. Van kijk, hier gebeurt dat en hier gebeurt dat. Mijn persoonlijke lezing erop en dan gaat iemand anders... Hey, gaan we daarover in discussie. Maar om zo te zeggen van, ja, dat is nu iemand waar ik altijd naar teruggrijp of zo. Eerlijk gezegd, niet echt.
Nee, maar het is ook mooi wat je zegt, dat je misschien ook al heel veel hebt opgezogen in al die jaren.
Mm-hmm.
Dat die er ergens wel zitten.
Oh ja,
in,
zeker.
In je lijf, in je gevoelens. Ook wanneer je op pad gaat, professioneel, dat je dat ergens wel aanzet of zo, onbewust. En dat je dat nu ook op een bepaalde manier loslaat, maar wel nog via je studenten. Dat, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat studenten bepaalde referentiekaders hebben. Ik wil toch nog eventjes teruggaan op die planten en die bomen. Vind ik wel heel interessant. Want voordat wij het gesprek starten, sprak jij over wandelingen die je met je hond doet naar het Sint-Anna-bos, denk ik, op Linkeroever. Vond ik geweldig. S'avonds laat kan je Geert daar tegenkomen met een hele mooie hond. in een stukje bos dat alleen maar kleiner wordt. En je zegt nu dat je heel graag bepaalde bomen wil kunnen herkennen of planten. Wat wil je daar eigenlijk mee zeggen? Dat je veel meer die natuur op wil? Of dat je te weinig kennis hebt daarover?
Ja, te weinig kennis, omdat het gaat ook... het is vandaag het stopwoord een beetje, maar... dat is die perceptie. Ik denk, een botanicus of een bioloog bekijkt de wereld anders. Mm-hmm. Een fotograaf bekijkt de wereld anders. En ik heb het gevoel... klinkt misschien heel blasé, maar ik heb het gevoel dat als fotograaf... bekijk ik inderdaad de wereld anders. Dan ben ik daardoor gevormd, maar ik heb het gevoel dat ik dat ondertussen wel door heb. Ja. En dan zou ik het fijn vinden van bijvoorbeeld meer te weten van planten en bomen. Ik heb zo'n vriend en als je daarmee door het bos loopt... Ay, het moet zelfs geen bos zijn, in een tuin of zo. Die kan die verbanden duiden. Mm-hmm. Van, ah ja, dat en die plant komt dan daarvoor. Mm-hmm. En ja... dat is ook weer zo'n raar woord, hè? De natuur. Wij zijn er een deel van, maar dat is iets dat buiten ons... Als wij zeggen de natuur, gaat het over planten, bloemen, bijtjes en zo. Mm-hmm. Maar dat is alles, hè. Dat is echt alles, alles, alles dat er is. Wij ook. En dat is zo ongelooflijk fascinerend. Mm-hmm. Voor de rest van uw leven kunnen daar elke dag over... Dat zit zo ongelooflijk in elkaar. En ik denk, door bepaalde dingen te weten... gaan er werelden open. Mm-hmm. Ik luister continu naar muziek. Non-stop. Uren en uren en uren en uren. Maar ik ben zelf niet muzikaal. Maar ik weet dat ook. Ik heb vrienden die muzikant zijn en zo. Dus ik heb een enorme passie voor muziek. Maar ik vraag me af, als je echt muzikant bent, echt beroepsmuzikant, mm-hmm. Maar echt, als je dat allemaal door hebt... ja, dan ga je de wereld ook weer anders mm-hmm. bekijken of beluisteren.
Maar zij gaan misschien zeggen, oh, wij missen daar ook dat stukje om mm-hmm. het completer te maken. Dus ik snap wel dat je zegt, ja, misschien als jij meer botanische kennis zou opdoen en ook meer verbanden zou kunnen zien tussen de seizoenen of wat dan ook gebeurt hier hè, rondom ons, mm-hmm. Onder de grond, in de lucht. Misschien vul ik het nu te veel voor jou in, dus corrigeer mij... zou je dat dan ook willen inzetten in net die wereld die je zo goed kent, die van de fotografie en die je onderhand onder de knie hebt?
Ja, want ik denk dat het gaat over gevoeligheid. En ik denk dat dat echt de basispremisse is voor mezelf, hè, om te groeien in het leven en ook om dingen door te geven. Het getuigt ook van een zekere... zelfoverschatting of bijna pretentie van waarom zou je nu iets maken dat je wilt delen met andere mensen. Dat is eigenlijk een heel vreemd gegeven. Hè? Is het niet, volstaat het niet om te leven? Maar je wilt dan toch iets achterlaten. Ik ben er niet zo mee bezig met dingen achter te laten. Maar ik ben wel bezig met communicatie. En ik ben ervan overtuigd dat elke mens iets te zeggen heeft. Maar je moet er wel naar luisteren of je moet die persoon wel tijd geven. Want elke mens... heeft een eigen manier om in de wereld te staan. Sommige dingen zullen heel ver van mij staan. En mijn medium is fotografie, omdat ik kan daar bepaalde dingen hopelijk mee doorgeven. Zo bijvoorbeeld perplexiteit. Er zijn een aantal foto's waar ik denk dat in zit. Ik vind dat wel interessant dat kan. Zo van, ik sta daar, ik kijk daarnaar. Dat is heel duidelijk, maar ik weet niet precies wat dat doet. Of wat dat is. Ik zie het wel, maar ik begrijp het niet. Maar ja, ik denk die gevoeligheid, dat is toch de bron van alles. Omdat met die gevoeligheid komt ook een manier om in de wereld te staan. He, ze zeggen, the more you know, the smaller you grow. Mm-hmm. Dat is een soort van... ja, ik heb dat al meegemaakt. Ik heb echt al momenten van hele, hele interessante menselijkheid meegemaakt. Van mensen die... heel intelligent zijn of heel gevoelig zijn. En dat is wel een voorbeeld voor mij. Ik was op een berg in Chile, onaangekondigd, naar een of ander ruimteobservatorium gereden. Echt onaangekondigd, daar gaan aankloppen. Maar die mensen die zien amper... mensen. Die krijgen amper bezoek. Mm-hmm. Die slapen overdag, die werken 's nachts, die kijken naar de sterren. Ik word er ontvangen. Koffie, cake. Ik bedoel, je zit in het midden van de Atacama-woestijn op een berg. En die man leidt me rond en die nam tijd voor mij en ik vond dat zo ongelooflijk. En die begon te vertellen en die zei, you know, we're nothing, it's nothing. We're like one piece of grain of sand on a beach. En die man die denkt in heel andere termen.
Ja.
Maar dat was ook een ongelooflijk fijne, warme kerel die waarschijnlijk een beetje eenzaam was ook. Mm-hmm. Dat kleurt ook je manier om in het leven te staan. Als je weet van, wacht, wij zijn echt iets insignificant.
Mm-hmm.
Maar dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. Hè? Maar het, ja, en dat bedoel ik van, ik denk, ik zou het fijn vinden om, om een beetje te weten van veel dingen. We leven ook in een tijd van verregaande specialisatie. Op zich is dat wel goed, maar dat is ook wat dat moet. Ik doe ook graag dingen die niet moeten of daar een beetje tegenin gaan en zo'n beetje, ja, ik weet niet.
Sluit eigenlijk aan bij wat ik in de tijd las, wat jij zei. Het enige wat je nodig hebt om verwonderd te raken, is aandacht.
Mm-hmm.
En daar duw je natuurlijk meteen op een soort van pijnpunt, een algemeen tekort aan aandacht.
Ja, een totaal versnipperde aandacht. Ik zie een heel groot verschil, hè, met de studenten die ik vandaag heb en die van 20 jaar geleden. Dat is totaal anders.
Ja, dat zal wel.
Ik wil hier nu niet zo de oude krokodil uithangen, maar toen ik op Sint-Lucas studeerde, want je hebt daar ook gezeten,
ja.
Dan heb ik me... Ja, dat was niet echt een voornemen, maar dat is zo gelopen. De bibliotheek was toen vrij beperkt en fotografieboeken waren een aantal rekken. En ik heb die wel ongeveer allemaal eens vastgehad en opengedaan, al die boeken. Er waren heel veel dingen die niet zo interessant waren op zich, maar wel, je moet dat ook weten. Dat, mm-hmm. Of die niet meteen zo inspirerend waren, maar ik had wel een soort overzicht. Dan ben ik daar gaan werken en de superlieve mensen van de bibliotheek, ik kwam er elke week binnen, lag daar een nieuwe stapel en die maakte mij attent van, kijk, daar zijn de nieuwe boeken. En dat was in het begin heel fijn, maar na een tijdje was dat, ik kreeg een indigestie.
Mm-hmm.
Dat stemde mij ook een beetje moedeloos, want er is al zoveel, wat moet je daar nu nog aan toevoegen? En die constante toestroom, ook vaak hele goede dingen. Dus hoe meer er geproduceerd wordt, hoe meer goede dingen ertussen zitten ook. Het is niet per se enkel een inflatie, maar het was wel heel veel. En het werkte ergens ook wel een beetje verstikkend. En dan nu, met die ongelooflijke instant toevloed van informatie, je denkt aan iets, je typt tegen de tijd dat het is ingetypt, staat het er al, hè, van alles, muziek, kunstenaars, alles. Dat is heel fijn. Didactisch ook, hè. Je kan heel snel dingen delen, maar het blijft wel minder achter. Dat is gewoon een feit.
En hoe ga je er dan mee om met jouw studenten?
Ja, ik hamer heel hard op het materiële, van boeken bekijken of prints bekijken. En, en ook, ja, eerder... Het gaat niet over namen, hè. Het gaat niet over, ja, ik ken dat en moet dat zien. Maar verbanden leggen en dingen kaderen. Van, ah ja, maar dat in die kunstenaar doet dat wel op die manier en is wel heel interessant, ligt dan nu daar eens naast. Of, maar die aandacht, ik heb het daar wel moeilijk mee. Zelf ook, hè. Ik bedoel, ik zit zelf ook... Ik ben geen haar beter of zo. Dus niet dat ik daarboven sta, maar ik leef al langer, dus ik heb wel de evolutie gezien.
Jij ziet hen meer worstelen daarmee.
Amai.
Ja, en ook jouw kinderen waarschijnlijk.
Ongelooflijk. En ik zie ook enorm veel faalangst.
Mm-hmm.
Ik wil niet zeggen dat het vroeger allemaal zoveel beter was. Wij hadden, toen ik studeerde, was er ook een soort van rare profileringsdrang en competitie.
Mm-hmm.
Dat ook. Maar nu is het zo... Door de academisering in het onderwijs en kunstenaars en kunstprojecten worden voorgesteld van... Het is er al en er wordt een analyse opgekleefd van... Ja, dat doet dat en dat en dat vertrekt daarvan en dat is het referentiekader en zo zit hij in elkaar. A posteriori wordt er gezegd, dat is dat werk. Maar als je dat heel de tijd te horen krijgt, dan ga je op de duur zo denken van... Kunstproductie, dat is... Ik maak er nu een karikatuur van... In uw zetel zitten, nadenken, ah ja, ik heb een goed concept, ja, oké, baf, ik ga dat doen en dat ligt daar.
Mm-hmm.
Dat is niet waar. Bij de meeste mensen beginnen aan iets en het materiaal neemt u ergens anders en geeft u intentie en dat wordt nooit wat je er precies van wilt. Maar het is net om te gaan met alle mislukkingen en
het proces.
En omwegen en zo,
ja.
Dat er iets uitkomt en ja. Je zegt, hey, dat sluit weer aan bij al die beslissingen dat je zegt van, het is niet per se wat ik voor ogen had, maar kom, ik zal er eens naar kijken. Ah, het is eigenlijk veel beter dan wat ik voor ogen had. Maar mensen, en dat was zo de premisse heel hard, toen ik op de academie zat, van je probeert, je werkt best veel en er schiet heel weinig van over. En het gaat over die selectie en over de argumentatie van waarom is dat nu interessanter dan dat. En mensen hebben nu veel meer schroom om dingen te tonen.
Oh.
Ja, dat is niet zo die omgeving van op tafel leggen en zeggen oké, dat is niet zo interessant, dat is flauw, maar daar zit iets in. Wordt, ja. En ergens is het ook wel, ja, ik weet niet, een soort van ecologie en economie van ook niet massaal veel te maken. Je moet wel, maar ik merk wel dat veel mensen zo moeilijk in die, ja, in dat proces komen. En ik denk dat dat ook iets te maken heeft met enerzijds gebombardeerd te worden voor heel veel voorbeelden dat het allemaal zo kant en klaar is.
Ja.
En inderdaad, zo, er is altijd afleiding.
Ja,
altijd.
Juist. Ja. Ja, die, waar we het over hadden, die aandachtspannen. Ik zag op jouw site dat jij vertegenwoordigd wordt door een galerij in Parijs.
Ja.
Art Concept. Mm-hmm. Wordt eigenlijk alle verkoop via hen dan geregeld of doe jij ook zelf nog aan verkoop?
Nee, alles gaat via hun.
Ja. Ja. En hoe betaalbaar is een Geert Goyris?
Dat is wel duur. Ik vind dat zelf heel duur.
Maar jij kan je, je staat achter die prijzen.
Ik schaam mij voor die prijzen, want dat ligt wel. Ik zou dat zelf daar niet kunnen aan geven.
Echt?
Nee.
Oh, nee, dus
nee, ik vind
collega's
dat, ik vind dat
met vergelijkbare prijzen zou jij niet kopen dan?
Nee, maar ik koop ook niet echt fotografie. Nee. Ik steek mijn geld in film en ik maak zelf foto's. Ja,
dat is ook niet, een keuze.
Ja, dat is niet uit disrespect naar mijn collega's of zo. Maar ik heb mijn prioriteiten en dus ik wil gewoon mijn eigen werk maken.
Dat snap ik.
Maar nee, ik schaam me als ik die prijzen moet zeggen. Ik kan het ook niet zeggen, maar ik schaam me er ook echt voor. Ik vind dat ook wat gênant om erover te praten. Maar dus die bedragen, als ik dat zie, dat is echt veel geld.
Mm-hmm.
Maar anderzijds, en ik wil hier me nu niet excuseren of zo, maar ik heb daar zeker vrede mee, want 50%, dus eerst worden de productiekosten eraf getrokken, dan gaat er 50% naar de galerist, 50% naar mij, daar betaal ik belasting op. Dus, mm-hmm. En dat is ook niet dat ik elke week werk verkoop, ver van. Mm-hmm. Dus op zich, wat er dan overblijft, dan is dat wel heel fair voor de tijd en die erin geïnvesteerd wordt. Ik werk heel graag, dus ik reken mijn tijd niet.
Nee. En ook, je moet functioneren in een soort van marktconforme fotografie-economie, toch?
Ja,
je mag jezelf toch ook niet uit de markt prijzen?
Ik denk dat mijn galerist ook heel goed weet wat hij doet.
Ja.
Dat is echt zijn job.
En misschien is het ook heel comfortabel voor jou om dat net aan iemand extern te
laten. Absoluut. Ik ben daar verschrikkelijk in. Ja. Ik heb dat over de jaren wel geleerd. Ik ben er al een beetje harder in geworden. En dat is voor mij iets dat ik heel graag doe, maar er zit natuurlijk ook een zakelijke kant aan, want ik heb ook heel veel rekeningen te betalen.
Zeker.
En mijn werk is super duur om te produceren.
Ja.
Dat is echt absurd. Van film en ontwikkeling en scan en dit en dat. Ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen, maar mijn scanner lag in pan. Ja, dan komt er iemand overgevlogen uit München. Dat kost €2000 om die scanner te repareren.
En het gaat ook alleen maar duurder worden als jij beslist ook met die chemicaliën te gaan, of die prijzen stijgen. En
ja. Hoe meer dat je zelf doet, echt een economische operatie is dat niet. Dat is meer OCD, hè? Dat is meer controledrang. Maar ik vind dat wel fijn. En ik heb natuurlijk ook wel vrienden en oud-studenten waarmee je dingen deelt.
Ja.
Hè, dat je een soort van, dat is niet een super hechte community. Wij respecteren elkaar. Dat is niet dat wij de hele tijd samenhangen. Maar je kan wel materiaal van elkaar lenen. Als er iemand wil komen scannen, kan dat. Niet zomaar iedereen. Maar ik vind dat ook niet nodig om al die gespecialiseerde apparatuur enkel voor jezelf te hebben. Dus ik deel dat graag, maar anderzijds, als dingen kapot beginnen gaan, en het is wel echt fragiel, en dus dat is ook dubbel.
Mm-hmm.
Ik weet niet precies hoeveel dat kost, maar het gaat wel over veel geld, vind ik.
Ja. En volg je dan nog waar dat jouw werken echt terechtkomen of laat je dat dan volledig los?
Nee. Ik heb een inventaris en er staat wie dat die werken gekocht hebben en soms een adres of een contactpersoon.
Ja.
Omdat er soms ook bruiklenen gevraagd worden en ook omdat ik dat graag weet.
Ja, ja. Dat begrijp ik.
Ja.
Ik zag ook in die lijst van de collecties waar je allemaal... Dat is zo uiteenlopend.
Ja.
Want ja, dat is ook... Je zou kunnen zeggen, ja, jouw werk komt terecht in bepaalde sferen. Maar het is echt... Het gaat alle kanten uit.
Ja. Want mijn galerist is ook helemaal niet gespecialiseerd in fotografie. Helemaal niet. Dat was wel grappig, want die heeft mijn werk gezien op Manifesta in San Sebastian. En die contacteerde mij en die schreef al in zijn eerste mail van... Ik heb eigenlijk niet veel met fotografie. Maar ik vind uw werk wel interessant. Zullen we eens afspreken? En die heeft één keer met mijn werk op de Parifoto gestaan. En die zei, wat ik doe dan ermee? Dat is echt mijn ding niet.
Nee, maar dat is ook een bepaalde manier van verkopen, toch?
Ja, ja, zeker. Maar dus, ik voel me daar wel thuis.
Ja.
En wij werken al lang samen. En we hebben doorheen de jaren wel, denk ik... veel respect gekregen voor elkaar. Ik was in het begin super naïef, maar echt absurd. Ook omdat ik ook maar van een boerendorp kom en van een soort... Ja, dat niet echt mijn wereld was, die kunstwereld of die kunstmarkt. Ik ken heel veel kunstenaars, maar dat is nog iets anders dan die kunstmarkt. En ook omdat ik altijd... Ja, al mijn tijd stak in die foto's maken... op reis gaan, beelden maken, dat afdrukken en zo. Dus ik, in het begin dan keek die zo naar mij zo van... Oh, gast, ik kon dat zien van dat die dag. Maar doorheen de jaren weet hij ook dat dat geen pose was en dat ik gewoon zo ben en zo.
Ja.
En is die mij wel, denk ik, gaan appreciëren voor... dat ik ook een vrij complexloos en ben wie ik ben.
Ja.
En omgekeerd, hij is heel professioneel... hij doet dat echt, zo dat super sociaal zijn op die beurzen. Mm-hmm. Dat ik denk, maar die man die heeft een gigantische kennis.
Mm-hmm.
Die is echt super scherp. Ik loop daar, als je daarmee door een beurs loopt, één keer, die heeft alles gezien. En s'avonds kan die zeggen, ah ja, dat werk daarnaast en dat is fenomenaal.
Mm-hmm.
Dus die doet zijn job heel goed, maar je kan er ook mee praten. En als wij elkaar zien, wat niet zo vaak gebeurt, dat gaat altijd over... kunst of cultuur. Dat gaat nooit over de markt. Heel, heel af en toe zoiets strategisch van, ja, ik zou dat... Bijna nooit.
Dat is mooi, toch?
Dat is een enorme liefhebber van Griekenland en Griekse geschiedenis en archeologie en zo. De Mediterranean, die is van Nice afkomstig.
Ja.
En dat is altijd, heeft hij een nieuw boek mee en die is heel hard geïnteresseerd in oude kunst ook. Dus dat zijn interessante gesprekken. Ik heb wel met iemand anders... Ik heb al met andere galeries gewerkt, kortstondig.
Ja.
En dat was een heel ander gevoel. Een heel ander ding.
Ja.
En dat geeft me niet zoveel.
Nee, snap ik.
Maar met Olivier wel. Ja.
Het is goed dat zo gescheiden blijft ook, denk ik. Om af te ronden, Geert. Ja, we hadden het in het begin over... Hoe fijn het is dat jij mensen kan raken met jouw werk. Maar ja, hoe word je zelf geraakt? Of wat troost jou nog?
Goh. Muziek in de eerste plaats, denk ik. En af en toe beeldende kunst en poëzie. Ik vind dat ongelooflijk. Ik ben helemaal geen poëziekenner of groot liefhebber of zo, maar ik heb wel, omdat je zei over die dat raken en zo, een beetje het motto voor de tentoonstelling die ik gecureerd heb in M, de collectiepresentatie, is Attention is the beginning of devotion. Dat is een zin uit een langer gedicht van Mary Oliver, een Amerikaanse dichteres die heel veel wandelde in de natuur daar op een heel eenvoudige, maar prachtige taal, recht door zee, maar toch hele werelden kon oproepen. Ik vind dat fenomenaal als je dat kan. Ik vind dat heel... dat raakt mij heel diep. En dus zij heeft wel kennis, denk ik, van die wereld die zij bekijkt en van die natuur, maar ze coquetteert daar niet mee. Die gaat geen speciale woorden gebruiken. Maar, en ja, dat is echt ongelooflijk. Die heeft zijn gedicht The First Time Bubba Came Back. Dus, en dan, dat gaat er eigenlijk over, maar je, dat duurt wel even neer dat je dat hoort. Maar haar hond is gestorven. Ze ging ook wandelen met haar hond, die is gestorven. En dan komt hij terug naar haar in een droom.
Mm.
Of ja, wandelingen, of dat, hoe hij dat beschrijft. En dat is ook iemand zo, heel klassiek figuur eigenlijk, van iemand die wel in de grote stad woont, maar dan de rust zoekt van het platteland en daarmee haar partner leeft in heel, ja, een soort van heel meditatief leven. Wandelen, lezen, schrijven. Maar ze doet daar op een, dat wordt nooit corny, dat wordt nooit pathetisch of zo. Want dat is altijd super fris van taal. En zo'n dingen, dat raakt mij heel hard. Of zo'n teksten. Of, maar alles, hè, verschillende dingen. Echt. Op een goede dag. Ik weet niet of dat goed of slecht is, want je kan ook te gevoelig zijn.
Mm-hmm, zeker.
Maar... Ja, er zijn heel veel dingen die mij raken en ik hoop dat dat nog zo zal blijven. En dat is zeker niet alleen maar kunst of cultuur of dat kan iets heel onnozel zijn of iets heel dichtbij.
Ja.
En mijn hond is mijn inspiratie, dat ligt heel de dag te kijken, te hangen, niks doen, super rustig. Maar als er iets komt, is die direct super alert.
Geprikkeld, ja.
En die is altijd even blij om mij te zien.
Mm-hmm.
En die heeft geen angst, dat is een heel dapper beest, als er een grote hond afkomt, die is gewoon ultra cool. Ik vind dat echt wel een inspiratie. En die heeft tot nu toe nog nooit gesproken. Ik weet niet wat er in haar kop omgaat, maar het zou me niet verbazen dat hij op een dag in één keer iets gaat zeggen. Maar dat is heel maf.
Of in een ander leven.
Dat is heel maf om met iemand samen, iets of iemand, of samen te leven, waar je zo'n innige band mee hebt.
Ja.
En ik zeg wel veel, maar zij heeft nog nooit iets teruggezegd.
Ja, dat is wel veel liefde.
Ja, maar dan merk je ook dat er zoveel is dat wij... Hey, non-verbale communicatie is heel belangrijk. En dus er is wel van alles, overal.
Ja. Ja.
En dat vind ik wel interessant.
Ik kan mij dan nog meer voorstellen wat we in het begin zeiden over de zeefhoek en je daar ook op een bepaalde manier voor afsluiten. Ja, dat in zo'n overprikkelende omgeving voor iemand die zo gevoelig is, dat een hele grote bron van inspiratie is en tegelijk ook gewoon het punt van hier trek ik het niet meer. Mm-hmm. En dat heel, heel dubbel kan zijn.
Ja, dat kan wel. Ik heb mij dat altijd afgevraagd van, ik ben al een paar keer in de woestijn geweest en ik heb het daar heel hard naar mijn zin. Ik heb nog niet zoveel woestijnen, maar ik heb al een aantal woestijnen bezocht. En ik denk dat dat daar misschien iets mee te maken heeft. Dat dat inderdaad... er zijn nog prikkels, hè. Maar dat is een prikkelarme omgeving. Mm-hmm. En ik vind dat wel... ik vind dat wel verfrissend. Om naar
en staat
te
er
zijn.
Nog een nieuwe woestijn op de planning?
Nee, niet echt een woestijn. Ik ben een reis aan het plannen met twee muzikanten. En een reis aan het plannen naar Noorwegen, naar een afgelegen plek, naar een grot. Maar die wel toegankelijk is, maar je moet daar aan met een bootje geraken. Dus daar ben ik nu volop aan het plannen, dat is voor deze zomer. En zij gaan daar geluid opnemen. En ik ga daar filmen, hopelijk ook wat foto's maken. Dus dat staat echt op het plan en dat ben ik nu aan het ontwikkelen, ook in samenspraak met hun.
Ja.
Beide. En in de pasvakantie ga ik naar Andalusië, dus het zou kunnen dat ik daar wel eens iets woestijnachtig.
Ja, oké. Okay. Ja. Dan kijken wij daar naar uit. Dankjewel, Geert, voor je ontvangst hier in Antwerpen. Ik wilde ook nog zeggen dat die tentoonstelling van Doka in Museum M nog tot 5 januari 2025 loopt. Dus dat is nog wel eventjes allen daarheen. Dank ook aan jullie luisteraars. Fijn dat jullie zo massaal blijven luisteren. Ondertussen hebben we ook een nieuwe online masterclass ingepland met documentaire fotograaf Nick Hannes. Hij gaat spreken over de kansen en de uitdagingen in het fotograferen in steden en in publieke ruimtes. Die masterclass vindt plaats op 18 april om 8 uur 's avonds. Als je er online bij bent, dan kan je je persoonlijke vragen stellen aan Nick, maar je kan evengoed nadien de replay bekijken in je eigen tijd. Tickets vind je op donkerekamer.com/masterclasses. En als jullie deze gesprekken interessant vinden, geef ons dan alsjeblieft 5 sterren in Spotify of Apple Podcast, zodat we verder stijgen in de rankings en meer mensen kunnen aanspreken met ons verhaal. Ik zet ook de link van de masterclass in de beschrijving van deze podcast en ook daar zet ik ook Geert's gegevens. Zo, dit was hem. Tot een volgende keer.